Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Ajax landskampioen, PEC Zwolle volgend jaar op vrijdagavond en een avond vol emoties in Enschede. Het zijn de onderwerpen onder andere van deze AD Voetbal Podcast van 12 mei met Sjoerd Mansou. Sjoerd, we moeten ook nog even hebben over Maurice Steijn. Maar daar komen we eens later op terug, zeg maar. Laten we beginnen met een historisch feitje. Dat heeft enigszins verband met de Conference League finale op 25 mei. Dat is namelijk de allereerste Conference League finale. Mm-hmm. 12 mei 2010 werd de allereerste Europa League finale gespeeld. Atletico Madrid won hem in Hamburg. Tegenstander, weet je het nog?
Nee.
Fulham.
Sevilla.
Nee, Fulham.
Je moet altijd bij Europa League wel Sevilla gokken.
Dat is waar, ja.
Maar ik vind Europa League is eigenlijk wel gewoon een... Ja, dat was gewoon eigenlijk de UEFA Cup natuurlijk. Ja. Dat hebben ze een iets ander vormpje en een ander naampje gegeven. Maar het is nu natuurlijk niet een helemaal nieuw toernooi.
Nee, maar goed. Het was in ieder geval 2-1 overwinning na verlenging voor Atletico Madrid. En daarmee waren ze de eerste winnaars van de Europa League. Maar goed, of het een nieuw toernooi was of niet. Het was het historisch feitje van de dag. Laten we maar snel naar de actualiteit gaan. Ajax, gek genoeg. Je verwacht het niet. Kampioen. Dit seizoen 36e landstitel. Derde onder Ten Hag. Hoe zou je die landstitel omschrijven? Deze 36e?
Als de tandvleestitel.
De tandvleestitel.
Ja, het was op tandvlees, toch?
Ja.
Ajax heeft een goede eerste seizoen zelf gehad. Een hele moeizame tweede. Niet zozeer in de resultaten, als wel in het spel. En als het gaat om allerlei randzaken natuurlijk. Er is ongelooflijk veel gebeurd bij de club. Overmars, Onana, Promeske fietsen er nog tussendoor. Dus dat is allemaal wel best wel extreem geweest. En als je het dan op deze manier binnenhaalt, toch wel met moeizaam voetbal, wel verdient natuurlijk. En daar kunnen we ook absoluut niet omheen. Dan is dat een beetje op het tandvlees. Dit was ook de meest moeizame titel van Ten Hag, denk ik, van de drie. En ik snap ook wel dat hij zelf daarna afloop over zei van ja, dit geeft daarom ook veel voldoening. Je hebt meer moeten overwinnen als het ware. Dat snap ik wel. Ja, dat is denk ik een beetje wat het was.
Ja, hij noemde het zelf als volgt, omschreef hij het.
Het eerste halfjaar, of zeg maar tot februari, uitstekend gespeeld. Daarna hebben we problemen gehad met heel veel wisselingen. Ja, de laatste weken is moeizaam gegaan. Maar ja, ik moet de groep prijzen. Geweldige winnaarsmentaliteit. En we staan met die schade, daar ben ik ontzettend blij mee.
Dat is een beetje zijn woordje, hè? Winnaarsmentaliteit. Dat heeft hij erin gebracht, vindt hij zelf ook bij Ajax.
Ja, en hij vindt, en dat zegt hij ook zelf, en ik denk wel dat dat zo is, dat hij bij Ajax de lat hoger heeft gekregen en hoger heeft gelegd. Dat je het zo een beetje moet zien. En dat is natuurlijk ook zo. De normen bij Ajax zijn anders geworden dan voor zijn tijd, zeker in Europa. Ook wel als het gaat om Nederland, hè, want ze zijn in de periode daarvoor natuurlijk, hadden ze een andere staat van dienst en nu pakken ze de drie titels op rij. Nou, dat is hartstikke goed. Kijk, de waarde van Ten Hag hoeven we niet over te discussiëren.
Nee.
Dat is een van de meest succesvolle Ajax-trainers ooit.
Ja, dat blijkt ook uit de punten. Uit alle statistieken blijkt het ook. Hè? De puntenaantallen die hij haalt per wedstrijd, dat soort zaken allemaal.
Die moeizame afgelopen drie maanden niks aan af. Nee. Hij gaat absoluut door de voordeur naar buiten. Dus alle kennis daarvoor.
En dan geeft hij, als hij die voordeur naar buiten loopt, een high five aan Alfred Schreuder, zijn oude assistent. En dan zegt hij, welkom, ik heb hier een club achtergelaten die je weer opnieuw moet gaan opbouwen eigenlijk, hè? Want dat is wat Schreuder moet gaan doen.
Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Dit wordt toch een beetje een seizoen van een grondige renovatie. Gaan veel spelers weg. Masraoui is nu definitief, hè, dat hij naar Bayern gaat. Er gaan nog wat jongens weg.
Gravenberg.
Fico. En daar komt bij dat er een aantal spelers wat ouder worden. De hiërarchie zal toch weer een beetje ververst moeten worden. Dus dat is best wel een klus. En Ten Hag voelde zelf ook wel aan dat er niet nog een keer in zat. Om dat hele traject nog een keer door te gaan. Notabene zonder zijn werkvriend Overmars. Dus het was logisch dat hij zou vertrekken. En Schreuder, ja, die mag dat opnieuw op gaan bouwen. Zo moet je het zien. En hij hoeft ook niet vanaf nul op te bouwen natuurlijk. Er staat echt wel wat. Maar het moet wel gerenoveerd worden.
Ik las ergens dat het naar verluidt in zijn contract bij Brugge een afkoopsom stond voor 1,5 miljoen. Toen bedacht ik mij, Brugge heeft dus nu in één voetbalseizoen twee trainers kunnen verkopen. Dat hebben ze slim gedaan. Eerst die Clement naar Monaco verkopen, hebben ze Schreuder binnengehaald. En die is na een half jaar ook alweer weg. Dat is wel een goed businessmodel.
Ja, en toch worden ze kampioen, hè, waarschijnlijk.
Ja.
Ook nog.
Ook
dus
nog.
Dat is wel met dank trouwens aan dat curieuze playoff systeem. Waarbij Union Saint-Gilloise eigenlijk afgetekend kampioen was, maar opeens de helft van zijn punten weer moest inleveren.
Ja.
Maar goed, daar hebben ze dan hebben ze van geprofiteerd. Maar handig gedaan, de Club Brugge.
Maar is het een prettige erfenis om te hebben, vraag ik me af. Hè? Want je hebt altijd van die momenten dat je in een club moet instappen of dat je niet moet instappen in een club.
Ja, nee, dat klopt. Het lijkt mij niet makkelijk om Ten Hag op te volgen.
Nee.
Het is over het algemeen, dat zie je ook aan trainers als ze hun keuzes maken. Vaak kijken ze naar de situatie zoals die is. En dan denken ze toch vaak, dat kan alleen maar beter gaan. Of het kan in ieder geval nog beter. En dat is bij Ajax natuurlijk heel moeilijk. Want daar ligt de lat al zoals die ligt. Ten Hag heeft eigenlijk alles gewonnen ongeveer wat je kunt winnen. Is in Europa heel erg ver gekomen. Ja, dat is allemaal maar de vraag. Zeker omdat je met een nieuw team moet beginnen. Of je dat gelijk kunt continueren. Hè? Misschien wel op termijn, maar krijg je die tijd. Dus het is niet een gespreid bedje waar Schreuder in stapt. Dat is wel helder. Van de andere kant, Ajax is voor een Nederlandse trainer natuurlijk altijd een club waar je ja tegen zegt. Zoals dat je internationaal geen nee zegt tegen Manchester United of Real Madrid. Zo geldt dat natuurlijk ook een beetje voor Ajax.
Ja. Helder. Nou goed, we gaan er nog wel verder over praten. Masrui zei al naar Bayern München. Lijkt me wel een goede club voor hem, toch? Past wel bij het spel wat Ajax speelt bij Bayern München ook, toch?
Ja, ik ben benieuwd of hij het fysiek ook aan kan. Die Bundesliga is natuurlijk fysiek nog een stuk zwaarder. En ja. Hij heeft regelmatig pijntjes in blessures gehad. Maar het is een schitterende transfer voor hem. En hij profiteert natuurlijk van zijn transfervrije status daarin. Maar hij heeft het ook gewoon zelf afgedwongen. Kijk, als Bayern München bereid is om je te halen, dan kun je wel wat.
Ja. Er waren veel beslissingen in de Eredivisie in speelronde 33. We hebben het al gezegd, Ajax kampioen. PSV won ook met 3-2 van NEC. Feyenoord werd derde door een overwinning bij Eagles. De nummer 4 dit seizoen in de Eredivisie is ook al bekend. Dat is niet AZ, dat graag de uitdager is. Maar het is FC Twente dat voor het eerst in 8 jaar weer Europees voetbal gaat halen. Een enorm volksfeest in Enschede. Dat is toch wel een mooi resultaat voor Ron Jans, toch? Omdat hij dit bereikt met FC Twente.
Geweldig resultaat.
Ja.
Nee, maar dat is echt super knap. Kijk, Twente had een goede selectie. Ook een heel behoorlijk spelersbudget. En dan kun je wel over die schulden beginnen. Maar dat zijn toch wel twee verschillende verhalen. Ze hebben gewoon heel veel sponsors, heel veel supporters, waardoor ze met een goed spelersbudget kunnen werken. Maar dat hebben ze wel heel goed besteed. Jan Strooijer, heel ervaren technische man. Ja, er wordt wel eens een beetje mee geschermd dat... Dat je tegenwoordig alleen nog maar op een soort moderne manier aan succes kunt komen. Want je hebt allerlei datagerichte aanpak nodig.
Mm-hmm.
En Jan Strooijer is in de goede zin van het woord ook wel een beetje gewoon een technisch directeur van de oude stempel. En die heeft gewoon een heel goed team samengesteld. Een heel uitgebalanceerde selectie. En Ron Jans heeft daar vervolgens fantastisch mee gewerkt. Dus dat is echt heel knap. En zeker als je ziet waar Twente... toch wel vandaan komt in recente jaren. Dan hebben ze dat snel gedaan. Heel knap.
Met de grootste pijn natuurlijk in Alkmaar. Want die ploeg wil graag aanhaken bij de top 3 in Nederland. En die afstand is eigenlijk dit jaar echt groter geworden.
Ja, nee, dat is zo. Ik vind dat AZ, die hebben natuurlijk ook met name op mentaal gebied gefaald als team.
Ja.
En die hebben zoveel onnodige wedstrijden weggegeven. En dat is wel heel merkwaardig hoe dat ging. Ook nu weer tegen Utrecht. Dat je denkt, hoe kun je dat nog zo weggeven? Dat is wat dat betreft een beetje een natte tos, die elftal.
Ja.
Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat AZ afgelopen zomer wel echt als een... Nou ja, niet allemaal, maar wel heel veel goede spelers is kwijtgeraakt. Heel veel heeft moeten verkopen of heeft verkocht. Daar altijd met bewust niet enorme bedragen tegen aansmijt om weer spelers terug te halen. Dan is het ook niet heel gek als je het een beetje uitzoomt dat AZ een keer een jaartje heeft zoals dit. Maar tevreden mogen ze zeker niet zijn. Dat is wel helder.
Nee, want je moet die play-offs nog in. En dat is natuurlijk wel een dingetje.
Nee, zeker. En dat kan best zijn dat je dan uiteindelijk niks hebt. Dat is helemaal niet ondenkbaar.
Nee.
En dat is een beetje het risico van een club als AZ zijn. Ze willen heel graag aanhaken bij die top 3. Maar qua achterland en mogelijkheden is het natuurlijk allemaal veel kwetsbaarder. En dan is het best wel moeilijk om dat echt jaar na jaar vol te houden. Ze hebben dat eigenlijk al heel vaak en heel lang achter elkaar gedaan. Zelfs na de grote Scheringa-klap bleven ze eigenlijk altijd wel in de buurt van die top 3. En nu zit er een keer een minder jaar tussen.
Overigens over die goal. Want ze staan natuurlijk, het staat 2-1 voor AZ in die wedstrijd bij Utrecht. Dan is er nog eigenlijk dus heel veel aan de hand. Is er nog niks beslist in Enschede. Dan heb je die laatste speelronde dat nog kan. Dat AZ nog vierde kan worden. Dan wordt Willem Jansen gewisseld. in de 93ste minuut van de wedstrijd. Er wordt afscheid genomen van een man die jarenlang bij Utrecht heeft gespeeld. Veel wedstrijden in de Eredivisie, dat is een mooi moment. Willem Jansen gaat nog niet naar de kant en staat niet langs de zijlijn. Of Utrecht scoort echt een curieus doelpunt. Het was alsof ze bij AZ dachten, we hebben al gewonnen of zo. Compleet afgeleid door wat daar gebeurde in het veld. En boem, de 2-2. Rick Kruis, de interim trainer, zei ook echt zo, terwijl de camera voorbij liep, was de gouden wissel, zei die gouden wissel van zichzelf. Maar dat was zelden gezien toch zoiets.
Het was heel merkwaardig, omdat het echt zo'n overduidelijke publiekswissel was. Ja. Kreeg je ook als een beetje het gevoel dat de wedstrijd eigenlijk voorbij was. Ik denk dat bij die spelers ook uiteindelijk de crux is geweest. Het was een soort einde wedstrijd al. Ja. Er werd gevierd en geklapt. En Willem Jansen werd nog eens een keer bedankt en geknuffeld. Zo van, streep eronder, het is mooi geweest. Ja, helaas niet gewonnen van AZ, maar volgende keer beter. Ja, en dan was het toch nog anderhalve minuut of zo te spelen. Ja. En dan zat iedereen te slapen. En dat Utrecht schiet eigenlijk twee keer over de bal heen. Hè? Dat was ook nog heel raar. Ja. En de derde keer zat hij.
Ja. Overigens over publiekswissels gesproken. Bij PSV hoop huisvlijt om een leuk contract voor Cody Gakpo te maken. Contract voor nog één seizoen in Eindhoven. Als je het nou hebt over een club waar alles uit de kast wordt getrokken om een jonge jongen nog binnen te houden, dan is het op dit moment Eindhoven wel, hè?
Ja. Ja, ik ben heel benieuwd hoe gevoelig die daarvoor zal zijn. Ik denk dat dat ook wel heel erg afhankelijk is van de clubs die voor hem komen. Mm-hmm. Kijk, in zijn fase heb je natuurlijk, hij heeft wel wat te kiezen. Hij kan ook, hij moet niet weg. Bij PSV is het misschien ook best wel perspectief, aangezien Ajax toch ook een beetje opnieuw moet beginnen. Je hebt best wel kans op een kampioenschap. Nou, probeer eens natuurlijk te verleiden met het Wijnaldum en Memphis verhaal. Van teken bij, of in ieder geval verbeter je contract. Dan laten we je volgend jaar denken een beetje mee. Is echt een clubjongen, dus misschien zijn die daar ook nog wel gevoelig voor. Maar ja, het is ook wel een beetje bepalend, wat komt er nou voor hem, hè?
Ja.
En daarin moet hij denk ik ook heel kritisch zijn. Is het een club waar ik echt heel veel perspectief heb op speeltijd? Want er komt ook een WK aan. Kan ik Champions League spelen? Want dat kan een verbetering zijn ten opzichte van wat hij bij PSV heeft. En dan kom je bij een kat. En de absolute top is denk ik too much. Ja. Real Madrid of Manchester City, ja, de kans dat je daar gaat spelen is natuurlijk klein. Dus het is eigenlijk die categorie daar net onder. Maar dat zijn ook geen, dan heb je ook niet de keuze uit 30 clubs of zo. Dat is een handje vol en die moeten dan maar net voor hem komen.
Ja.
Ja, ik denk dat het dat een beetje gaat bepalen of die blijft of niet. En als die niet komen, dan zie ik hem er heel goed voor aan dat hij gewoon bij PSV blijft.
Nou, hij heeft keurig zijn handtekening gezet op het doek. Dat was een mooi moment. Laten we maar eventjes ook nog naar onder gaan. Hè? Want in Amsterdam werd er feest gevierd, kampioenschap. In Rotterdam/Zwolle was er geen sprake van champagne en vuurwerk en dat soort zaken. Dit is hoe degradatie klinkt.
Ja, ik kan dit ook wel. Net knapte ik al even, maar het is niet iets. Kijk, het lijkt wel een soort van rouwproces waar je in hebt gezeten. Je had natuurlijk voor de winterstop was het al dood en begraven. En ik denk dat we na de winterstop er alles aan hebben gedaan. Ook vandaag weer. Ja, we kunnen ons daar in het tweede seizoen zelf niet zoveel verwijten. We hebben het gewoon de eerste seizoen zelf verpest. En dat komt je dan heel erg duur te staan. En dan moet je excuus aanbieden aan iedereen die de club een warm hart toedraagt, denk ik.
Ja, daar komen de excuses. Bram van Polen was dit na afloop van de degradatie. PEC definitief gedegradeerd. Daarmee komt toch een beetje een einde aan het sprookje van PEC dat nog even bijna goed leek te komen, hè?
Ja, nee, inderdaad. Ze zijn natuurlijk echt veel beter gaan voetballen na de winterstop onder de nieuwe trainer Dick Schreuder. En in dat opzicht verdienen ze het ook wel een beetje. Er zat in ieder geval echt wel veel vooruitgang in. Tegelijkertijd, ja, het was tegen Sparta veel te weinig.
Ja.
En ze stonden natuurlijk al slecht voor. En je kunt ook weer op dat VAR-moment wijzen van Bas Nijhuis met die lijntjes. Maar over een heel seizoen is het natuurlijk niet heel raar dat PEC Zwolle gedegradeerd is.
Nee.
Zo is het ook gezien de concurrentie. Je moet best wel veel punten halen om erin te blijven waarschijnlijk dit jaar.
Ja, meer dan ooit toch? 34 zeggen ze altijd is voldoende. Maar zelfs Heracles, daar hebben ze nog slapeloze nachten.
Ja, dus dan is het een voldoende feit. En kijk, als je er een beetje van afstandje naar kijkt, voor een club als PEC Zwolle is het ook helemaal niet zo gek. Hè? Ze hebben 10 jaar in de Eredivisie gespeeld. Dat is eigenlijk al ongelooflijk knap voor een club van dat formaat. Is heel stabiel eigenlijk heel lang geweest. Een mooie KVB-beker gewonnen, ook linker rijtje gespeeld. En aan zo'n cyclus komt toch een keer een eind. Want er kunnen er steeds twee uit en dan komen er twee bij. Je hebt echt een heleboel clubs die zeg maar kunnen concurreren qua budgetten en mogelijkheden met PEC Zwolle. Dus dan na verloop van tijd, dan wisselen die machten een keer. En dat is nu met PEC Zwolle ook. Dus ik snap wel dat het heel teleurstellend is als je degradeert. En het gaat heel veel gevolgen hebben voor het personeel op kantoor en zo. Maar het is ook een beetje de circle of life bijna in het voetbal.
Ja.
Je voorkomt bijna niet dat vroeg of laat een keer gebeurt.
Ik bedacht mij wel. Wij hadden gisteren een gesprek. Daar was Thomas Verhaar ook bij van de Core Podcast. En oud-voetballer van Sparta onder andere. Die vertelde over degraderen en de druk van degradatie. En toen bedacht ik me eigenlijk dat je elke keer... Kijk, je kan voetballen voor plek 7, 8, 9. En dan moet je opladen voor een wedstrijd. Maar die continue druk van vechten tegen degradatie. Ik heb het nooit eigenlijk gerealiseerd tot hij dat zei. Hoe heftig dat moet zijn voor een voetballer ook.
Ja, dat is inderdaad heftig. En dan is het denk ik nog heftiger als je bij een club speelt. Zeg maar de iets grotere categorie. Dus zeg maar Roda, Adenaag, NAC, De Graafschap.
Willem II misschien wel.
Willem II, ja zeker. Die horen er ook bij. En want die hebben ook gewoon meer te verliezen. En bij RKC, Excelsior, die clubs... is het vooral bonus om in Eredivisie te spelen. Dat is gewoon een meevallen. Dus die druk is gewoon anders. Mentaal is dat toch makkelijker om voor RKC te spelen. Ja, dat is echt zo. Dan voor Willem II.
Maar die jongens zijn er compleet uitgevroren. Dus als je nu zo'n Willem II hebt, Fortuna, Sparta... die spelen al weken tegen degradatie. En steeds pakken ze allemaal punten en ze winnen allemaal. Elke keer weer opladen. En als je dan zometeen, dan ben je zometeen 16e geworden... Dan moet je nog een keer twee van die weken hebben waar je dit in krijgt.
Ja, en dat is ligt ook een beetje aan, zeg maar, cliché, maar waar je dan vandaan komt.
Ja, ja.
Dus kijk, als Sparta 16e wordt, die staan nu dan 15e. Maar stel, die worden 16e, dan is dat mentaal misschien te overzien. Want dat is voor hun natuurlijk best wel een uiteindelijke goede klassering als je het een paar weken terugrekent. En voor Fortuna geldt dat eigenlijk een beetje andersom, hè?
Ja.
Want die leken toch een soort van half safe. En er staan daar dan toch weer opeens op die plek. Ook weer in een wedstrijd tegen Vitesse. Waarin je dacht van ja, is dat nou nodig om het zo te verspelen? Dus die voor hen wordt het mentaal heel zwaar om ook nog die play-offs in te gaan. En dat is sowieso zwaar, want de laatste jaren is die nummer 16 eigenlijk altijd gedegradeerd.
Ja, precies. Sparta, goede resultaten de laatste drie wedstrijden. Toptrainer die Maurice Steijn, dat jullie hem hebben laten gaan bij NAC, hè?
Ja, maar ik heb ook altijd gezegd, Etienne, dat wordt altijd, ik weet nog wel waar jij naartoe wil. Maar Maurice Steijn heeft bij VVV en ADO toch ook goed gedaan? Ja. Bij NAC niet. Ja, nee, kan toch?
Nee, precies. Maar je snapt waar ik naartoe wil, want hij heeft nu ook gereageerd op basis wat allemaal gebeurd is met zijn zoon bij die playoff wedstrijden van NAC ADO Den Haag. En dat hij nu ook aangifte gaat doen. Letterlijke quote, dat gebeurde door NAC-iconen, dat zijn karaktermoord werd gepleegd. En vooraan staan de journalisten met een NAC-hart. Ja, nou, vannacht is er nog van alles binnengekomen en er werd gebagatelliseerd vanuit bepaalde kampen, maar we gaan nu aangifte doen. Nou, hij is het nu zat.
Ja, nee, daarvan zeg ik alleen maar eindelijk.
Ja.
Want ik vind het juist heel erg goed dat hij aangifte doet. Sterker nog, dat had hij juist in de zomer moeten doen. Kijk, want dat is even, en dat is ook, ik wil er verder ook niet te veel over zeggen, want het is allemaal al lang een gepasseerd station. Er zijn heel veel dagen dat ik geen seconde aan... Maurice Steijn denk, en nu wordt dat een beetje opgerakeld door die wedstrijd en die goal van die Sam, wat ik trouwens ook mooi vond, dat hij voor het publiek ging staan, moet kunnen, hoort erbij, mooi verhaal, weet je wel, een beetje rauw gedoe, moet je verder ook niet over piepen, vind ik, maar even gewoon heel simpel de feiten, kijk, hij, destijds was zijn positie onhoudbaar geworden bij NAC, dat was vrij helder, had niet zo goed gepresteerd, was vijfde geworden, de competitie liep uiteindelijk ook slecht af, en kreeg ruzie met Ton Lokhoff. Ja. Althans, daar wilde hij niet mee samenwerken. Dat botste. Lokhoff stapte op, zag geen toekomst. Nou ja, toen wist je ook dat Steijn ook niet langer houdbaar was. Als je de strijd aangaat met Lokhoff, dan win je die in Breda over het algemeen niet. En toen kwam het natuurlijk naar buiten, dat bericht, dat hij bedreigd zou zijn. En dat hij daarom moest vertrekken. Nou, toen heb ik meteen gezegd, doe dan aangifte. Want als het zo ernstig is dat je moet opstappen, doe dan aangifte. Want dan kun je die klootzakken kun je pakken.
Mm-hmm.
Graag, want ik heb ze liever vandaag nog uit het stadion dan morgen. En kunnen we ook, dan kun je ook, dan weten we ook wat er gebeurd is. Nou, die aangifte die is er toen nooit gekomen. De politie heeft toen ook gezegd, we hebben ook geen aanleiding gezien voor nader onderzoek. En daarmee leek... de kous in die zin af. Dat Stijn daarna nog allerlei interviews gaf. Waar hij nogmaals herhaalde. En allerlei toch ook wel beschuldigingen uitte aan de NAC-aanhang. En ik heb steeds alleen maar gedacht. Doe nou aangifte. Ja. Doe aangifte.
Er wordt onderzoek gedaan. Dan gebeurt er wat. Precies.
Dan weten we over wie het gaat. Wat er gebeurd is. En het is een beetje gek om op te stappen omdat je wordt bedreigd en vervolgens geen aangifte doen, in mijn ogen.
Ja.
Nou, en dat is eigenlijk alles wat ik er van vind en over gezegd heb. Ik heb voel me totaal niet aangesproken door dat verhaal met kampen. En hou op, man. Echt. Maar op een gegeven moment is hij blijkbaar achter iedere boom een vijand gaan zien en zag hij één groot complot tegen hemzelf.
Ja.
Nou ja, dat kan. Dat maar kan. Ik voel me daar totaal niet in aangesproken. En als hij aangifte wil doen, moet hij dat absoluut doen. Ja. Geen discussie over mogelijk. En doe het dan ook liefst nog van de zomer. Want dan weten we dat alsnog ook. Hoe dat nou echt is gegaan. Ja, precies is gegaan.
Nou, dat mag hij allemaal zelf gaan doen. Het is nog spannend in die laatste speelronde onderin. Wie er dus op die plek 16 gaat eindigen. Wie gaat degraderen. Willem II 17 en nu met 30 punten. Fortuna voorlopig op de plek 16 met 32 punten. Sparta 15 en met 32. En Heracles 34 punten. En het programma is duidelijk. Komende zondag, de laatste speelronde. Dan heb je natuurlijk PEC Zwolle. Dat is al gedegradeerd tegen PSV. Fortuna moet naar NEC. En het is Heracles tegen Sparta. Dus het kan nog een mooi zondagje worden wat dat betreft. Overigens, we hebben in de Eredivisie een hoop clubs die komend seizoen een nieuwe trainer voor de groep hebben staan. Willem II is nog niet duidelijk als ze in de Eredivisie blijven wie daar trainer gaat worden. Sparta heeft een nieuwe trainer. Heracles een nieuwe trainer. Groningen krijgt een nieuwe trainer. Go Ahead Eagles krijgt een nieuwe trainer. Heerenveen heeft een nieuwe trainer. Utrecht heeft een nieuwe trainer. Nou ja, Ajax, PSV weten we. Vitesse, Letch staat nu in de belangstelling van Standaard Luik in België. Belgische media melden dat. Dan hebben we echt een bizar jaar gehad met trainers die vertrekken eigenlijk, als dat ook doorgaat. Ik kan me niet herinneren dat we zoveel trainerswisselingen hebben gehad.
Nou, je het zegt. Hoeveel heb je ze geteld ook?
Volgens mij zit ik al op 9 nu.
Ja. Maar is het op zich niet gemiddeld genomen zo dat een trainer 2 à 3 jaar blijft? 2 jaar ongeveer, zoiets?
Ja, we zitten nu op 10 clubs met een nieuwe trainer trouwens, als Willem II erin zou blijven.
Ja, maar is dat echt heel uitzonderlijk? Want als je ervan uitgaat dat een trainer gemiddeld 2 jaar blijft, dan is de helft van de clubs die om het seizoen wisselen toch niet heel onbegrijpelijk.
Ja,
kan ik je volgen, hoor.
Ja.
Maar het is zoals het is. En het zijn in principe allemaal op zichzelf staande gevallen, toch?
Ja, dat wel. Maar het is gewoon opmerkend. Viel mij gewoon op. Ik dacht ineens, bijna de helft. Meestal zie je dat een derde van de clubs een nieuwe trainer heeft en de rest laat hem zitten. Maar dit zou, het zijn er 10 als Willem II, als je dat mee zou rekenen. Dus dat is op zich best een groot aantal. Maar als het doorgaat, hè, ook nog, hè, als het doorgaat, moet ook nog maar zien. Hij staat in de belangstelling, hebben we dat in ieder geval gemeld bij deze.
Bij deze.
Morgen is er een nieuwe AD Voetbalpodcast. Dan gaan we met Johan Inan uitgebreider praten over het jaar van Ajax. Alle hoogte- en dieptepunten nog eens even rustig op een rijtje zetten. En dan gaan we nog praten op al het actuele nieuws wat er dan nog is. Sjoerd, dank voor vandaag. Wij spreken elkaar later weer.
Zeker weten.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.